mis met woede en liefde. In deze aflevering gaat het om twee hardnekkige kwesties. De strijd tegen fascisme en die voor het klimaat. Dat zouden eigenlijk de enige echte onderwerpen van de verkiezingen moeten zijn. Mijn naam is Bart van Manen en ik was zondag 12 oktober bij de antifascisme demonstratie op het Jonas Daniel Meijerplein. En op 21 oktober volgde ik de klimaatpersconferentie via de livestream. Zodoende volgt hier mijn Klimaat- en Democratiejournaal. Gezien de ontwikkelingen in de talkshows met experts als Fleur Gatenkaas en Raymond Mensplening, is het tijd dat het links- en wetenschappelijk geschoolde volk ook eens wat mag zeggen. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Op 12 oktober maakte op het Museumplein oververhitte nationalisten, bezorgde racisten en heigerige nazi's hun misplaatste woede kenbaar. En tegelijkertijd stond een eveneens bescheiden groep mensen te demonstreren naast de dokwerker tegen de steeds populairder fascistische manieren van doen. Met dom geblaf en krankzinnige verdachtmakingen, met de grondwet die maar even aan de kant moet en mensenrechten die dan wel gelijk mee kunnen met het vuilnis van lastige regels. Op het Jonas Daniel Meijerplein ging het er gemoedelijker aan toe. Ook boos en strijdbaar, maar de spelling was beter. Internationaal ook. Goed, tijd voor het benoemen van de antifascistische zorgen met een stukje analyse gebeuren. Een fragmentje, niet het hele essay, want dit is een journaal, geen lezing van Fidel Castro.
Het is een levensgevaarlijke ontwikkeling en ik wil twee illusies noemen die, denk ik, daarachter liggen. Twee dingen waar mensen zichzelf nog steeds keer op keer mee voor de gek houden. Twee zeepbellen die jullie moeten doorprikken in de strijd die nu begint. Want die strijd die moet er komen. De eerste illusie is moeilijk. Die doet me pijn. Wij zijn met meer. Maar klopt dat? Zijn wij met meer? En wie is die wij die dan met meer zijn? Ja, wij staan hier. Jullie staan hier. Maar ik hoor vaak mensen zeggen, maar er is ook nog die stille meerderheid die hier niet staat. Die zitten thuis op de bank. Die steunen ons ook. Die weten ook dat racisme en fascisme verkeerd is. Toch? Rutger Bregman heeft een boek. Wie weet hoe dat boek heet? De meeste mensen deugen. Nou, volgens mij vind ik dat een rotboek. En waarom ik dat een rotboek en een rot gedachte vind, is dat het een soort beeld creëert van een dijk van mensen die bestaat en die ons zal behoeden tegen de vloedgolf van fascisme waar we nu voor staan. En dat is een illusie. En dat is pijnlijk om te snappen, maar het is een illusie. Want tuurlijk, de meeste mensen die weten dat racisme en fascisme verkeerd zijn. De meeste mensen willen geen racist zijn in Nederland. En dat menen ze echt. Maar toch. Toch voelen ze ergens dat in dit land zij net ietsje meer recht hebben op dingen dan die andere mensen. Toch voelen heel veel mensen dat die woning toch echt naar hun kind moet gaan en niet naar een van hen. Bijvoorbeeld iemand die net uit een asielprocedure komt. Er zijn veel mensen die met die gevoelens lopen. En Yuval stipte het al aan. Nederland is een land gebouwd op kolonialisme, op racisme en op uitbuiting. Het is niet gek dat die gevoelens overal nog echt bestaan. En ik noem zulke soort mensen, die groep mensen, de sluimerracisten. En de sluimerracisten in Nederland, dat zijn er veel. Die lopen niet met VOC-vlaggen of prinsenvlaggen over straat. Die stemmen vaak niet eens... Hallo? Die stemmen vaak niet eens PVV. Maar toch hebben ze dat gevoel, dat hier in Nederland zij toch wel gewoon een beetje, nou ja, speciaal zijn. Dat maakt die mensen nog niet racisme, dat gevoel alleen. Dat maakt Nederland op zich nog niet racistisch, tenzij, en nu komt het, tenzij het economisch een stukje slechter gaat. En dat zien we nu gebeuren en Geert Wilders, die weet dat en speelt daarop in. En dit is een beetje, wat je kunt zeggen, de pneumatiek van de PVV. Je hebt die gevoelens en Geert Wilders biedt een uitlaatklep. En hoe heet die uitlaatklep? Immigratie. Bijna. Immigratie. Want wat is het immigratieprobleem nu in Nederland? Een heel serieus politieke discussie. Iedereen mag het daarover, iedereen mag een mening hebben. Ja, wat moeten we toch met immigratie? Op het moment dat je dat doet, en Wilders doet dat, dan maak je een kanaal voor die gevoelens, zodat die een uitdrukking kunnen vinden in de politieke realiteit. Daarom praat Wilders over immigratie, zodat mensen het niet over huidskleur of afkomst hoeven te hebben, maar toch die racistische gevoelens naar buiten kunnen brengen.
Oh, what must we add you to hear? And the miner got saddled with a pint of beer, and well, hey, and away she goes. Broke in the water flows, Paris rigged in the cold it grows, and he fucking gets in fancy. And Kristen, well, we're in good hands. Just like the ship, he likes to dance, and well, hey, and away she goes. Open broke in the water flows, Paris rigged in the cold it grows, and we're fucking gets in
fancy. Stonies, Nannies! Dank u wel.
And his parrot, he's got lipstick on. And he sings a song from Nashville Dawn. And when
toch maar een slim mens, die Rob Jette. En wat jammer dat Wilders niet bij het debat is. Jezus Christus, Esmee Lala heeft gesolliciteerd in Tilburg. Het kabinet komt voor de verkiezingen met een rekenkundige ondergrens. Mijn zoon van 38 woont nog steeds thuis, dat kan toch niet? In het licht van de klimaatcrisis komt er veel geouwe hoer langs deze dagen. En eigenlijk maar weinig Esther Ouwehand, dacht ik laatst. Maar kijk, daar zat ze. Pontificaal op de eerste rij bij de klimaatpersconferentie. Dinsdagochtend 21 oktober vanuit Nieuwspoort. Omdat klimaat geen kwestie lijkt te zijn voor de actuele politieke agenda, organiseerde Caring Doctors hierover een gedegen informatieve persconferentie. Dat was niet uitverkocht, maar er stond wel een indrukwekkende line-up van 8 experts en wetenschappers. Jullie horen nu een kleine selectie in volgorde van opkomst. Vanwege mijn betrokkenheid bij Voedselpark Amsterdam krijgen landbouw en voedsel wat meer aandacht. We beginnen met onderzoeker en transitie-expert Jan Rotmans.
Ik hou me bezig met transities, omdat ik dacht, ja, je kunt blijven analyseren wat het probleem is. Maar hoe komen we hieruit? En transities gaan altijd over het hoe. Er komen 10 transities op Nederland af. En de helft heeft te maken met klimaat, de bovenste helft. Dat is bepalend voor de ruimtelijke inrichting van ons land in de toekomst. En soms denk ik wel eens, als ik in de Eerste of Tweede Kamer sta, als jullie zouden weten wat ik weet, dan zouden jullie geen oog dicht doen. De hele wereld kijkt naar Nederland. Hoe gaan die dat fixen? Over 100 jaar zitten we op 8 à 10 meter onder zeeniveau. We zijn de laagst gelegen, mooiste, maar ook kwetsbaarste delta ter wereld. We hebben de hoogste intensiteit aan mensen, aan dieren, aan industrie, aan natuur, aan infra, aan verkeer en vervoer. De hele wereld vraagt zich af, hoe gaan die Nederlanders dat dit keer fixen? En het knappe is, we hebben geen plan. Dat is eigenlijk wel knap. Zuid-Korea heeft een plan, China heeft een plan, Dubai heeft een plan, Qatar heeft een plan. Wij hebben geen plan. Terwijl we altijd plannen hebben gehad in het verleden. En die plannen waren ook verstrekkend. Dus ik dacht een aantal jaren geleden, dan gaan wij maar een plan maken met een aantal ontwerpers en een aantal architecten. 4 jaar geleden in coronatijd. We zijn het plan aan het herijken. Dus volgend jaar kom ik daarmee naar buiten in mijn nieuwe boek. Want we gingen toen nog uit van 1 meter zeespiegelstijging en 2 graden temperatuurstijging. Nu gaan we uit van 3 graden en misschien wel 1,5 à 2 meter zeespiegelstijging. Maar ik laat het toch zien, het filmpje wat inmiddels miljoenen mensen heeft bereikt. Alleen, meestal bereik je de politici en beleidsmakers niet. We vliegen hier met een denkbeeldige drone boven Nederland in de toekomst. En we zien Nederland gesplitst in de Randstad en de Kanstad. Jullie zien, de Randstad wordt een groenblauwe lagune met heel veel meer ruimte voor het water. We gaan de rivieren nog meer verdiepen en verbreden. We gaan ook op het water wonen en leven, omdat we het ons niet kunnen permitteren om die ruimte niet te gebruiken. Je ziet hier langs de scherpe randen van de Randstad en de Kanstad. De Kanstad boven 0, een lappendeken van communities, 2 miljoen klimaatvluchtelingen. We zien op de Noordzee hoe druk het wordt. We hebben dit plaatje inmiddels veranderd. De Waddeneilanden zullen het niet redden, normaal gesproken, over 100 jaar. Dat weten we nu. We hebben heel veel windmolens op zee. Maar misschien over 100 jaar vervangen we die wel door veel kleinere en efficiëntere. En dan hebben we 30 kerncentrales op zee. De kleinere. We hebben de kustbogen beschermd om de steden te beschermen via ringdijken. Het groene hart wordt het blauwe hart. En Zeeland wordt het icoon van de nieuwe deltawerken. Niet alleen maar de dijken ophogen en daarachter alles laten afsterven, maar echt met de natuur meebewegen.
Voormalig weerman, tegenwoordig ondernemer, maar blijvend klimaatdrammer Gerrit Hiemstra over extreem weer.
Je kunt de broeikasgassen zien als een soort deken rondom de aarde. Zonder die deken zou het op aarde 33 graden kouder zijn. Gemiddeld min 18. En die deken van broeikasgassen absorbeert infrarode straling van het aardoppervlak. En daardoor is de atmosfeer veel warmer dan zonder die broeikasgassen. En omdat wij steeds meer broeikasgassen de atmosfeer inpompen, wordt de deken dikker en krijgen wij het onder die deken steeds warmer. Daardoor is er steeds meer energie in de atmosfeer beschikbaar. En dat heeft Leon heel duidelijk in zijn presentatie aangegeven. En dat heeft 2 gevolgen. De opwarming versnelt en het weer wordt extremer. Omdat er steeds meer energie in de atmosfeer zit, draaien veel meteorologische processen op een hoger pitje. Nachten zijn minder koud, hittegolven worden langer en heter, droogtes duren langer, natuurbranden ontstaan gemakkelijker en buien produceren meer regen. Orkanen worden krachtiger met ook veel meer regen. Klimaatverandering doet een schep bovenop bestaande meteorologische processen. En die schep wordt steeds groter. Dat kun je het beste zien bij het ontstaan van regen. Bij elke graad opwarming past er 7% meer waterdamp in de atmosfeer. En die extra waterdamp zorgt er ook voor dat de zwaarste buien extremer worden. Per graad opwarming produceren buien 14% meer regen. En in Nederland is het al 2,5 graad opgewarmd. En daardoor hebben we al veel vaker wateroverlast dan vroeger. En dat zal ook alleen maar toenemen. Onze samenleving is ingericht op het klimaat van vroeger. Klimaatverandering hebben we tot nu toe nog op kunnen vangen met wat aanpassingen. En daardoor hebben veel mensen het gevoel dat we het onder controle hebben. Maar met de huidige versnellende klimaatverandering gaan we die controle vroeg of laat kwijtraken. En dan blijven er maar twee dingen over, twee opties. En dat is schuilen of vluchten. Dan zorgen overstromingen voor schade. Schade aan woningen, bedrijven, infrastructuur en landbouwgewassen. Dan worden veel huizen onleefbaar in de zomer door extreme hitte. Dan zorgt droogte voor verzilting, brengt onze drinkwatervoorziening in gevaar en tast funderingen van huizen in veengebieden aan en neemt ook de kans op grootschalige bosbranden toe. Dat is nu al zo en dat wordt nog veel meer. We hebben al veel voorbeelden gehad van het nieuwe klimaat. In 2019 werd het meer dan 40 graden in Nederland. In 2018 en 2020 hadden we extreme droogte. In 2020 een hittegolf van bijna 2 weken. In 2021 enorme overstroming in Limburg. Dit jaar een dubbele hittegolf. Maar we halen onze schouders op. En we zijn het alweer vergeten. Dit extreme weer bedreigt ook onze gezondheid. De overstromingen in 2021 hebben in België en Duitsland aan 220 mensen het leven gekost. Meer hitte betekent ook meer doden. In Enschede zijn 50 woningen na een overstroming onbewoonbaar geworden. Door rioolwater en door schimmelvorming. De bewoners werden ziek en moesten verhuizen. Meer extreem weer vergroot dus ook gezondheidsrisico's. Hittestress, longklachten en hartfalen nemen toe. Vooral ouderen, kinderen en zieken betalen de hoogste prijs. In een steeds verder opwarmend klimaat zetten we letterlijk de gezondheid van onze kinderen en kleinkinderen op het spel. Elke graad maakt het verschil tussen leven in comfort of overleven in een crisis. Maar er is hoop. We kunnen er iets aan doen. We moeten anders gaan leven. Het gaat vaak over de energietransitie. Maar de belangrijkste transitie die moet plaatsvinden is bij ons tussen de oren. Wij veroorzaken klimaatverandering. Wij zijn ervoor verantwoordelijk. Wij kunnen er wat aan doen. En we moeten er ook wat aan gaan doen. Elke liter benzine die we tanken, elke kilometer die we vliegen, elke kilo veevoer die we over de oceaan hier naartoe halen, elke zak cement die we gebruiken, draagt bij aan klimaatverandering. Veel mensen denken dat het vrijblijvend is. Zo doorgaan maakt toch niet uit. Maar het maakt wel uit. Doorgaan met fossiele brandstoffen heeft als consequentie meer klimaatverandering. Met als resultaat dat we onze eigen leefomgeving naar de knoppen helpen.
Dan nu Marga Witteman. Deskundige op het gebied van wereldwijde voedselsystemen namens Urgenda. Even kort de feiten als tik op de obese vingers van de BBB.
De landbouw, het is een hele grote speler. Meer dan 60% van al het grondgebruik in Nederland is namelijk voor de landbouw. Dat is 1,8 miljoen hectare. 73% van al onze landbouwgrond wordt nu in gebruik genomen voor veevoer. Dan hebben we nog ongeveer 14% voor aardappelen en suikerbieten en maar 12% voor groenten en fruit. We leggen ook beslag op ongeveer 2,9 miljoen hectare in het buitenland. Dit is met name voor veevoer en dan hebben we het bijvoorbeeld over de soja die uit Brazilië komt. Dit zorgt daarvoor ontbossing. En we zijn dan ook het meest veedichte land van Europa. Je ziet Nederland daar met die hele hoge bergen van veedichtheid, daar varkens en koeien. Maar dat is niet hoe een gezond ecosysteem er eigenlijk uitziet. In een gezond ecosysteem heb je meer een voedselpyramide met een aantal carnivoren aan de top en die afhankelijk zijn van herbivoren die weer afhankelijk zijn van vegetatie en gezond bodemleven. Wat wij hebben gedaan zien we hier rechts. Waar we eerst nog een variatie hadden aan wilde dieren, mensen en vee, hebben nu eigenlijk vooral het vee alle ruimte ingenomen. En dan nog wat mensen. En nou, dat heeft Sander net al uitstekend uitgelegd. Dat heeft ontzettend veel gevolgen voor de andere dieren en soorten waarmee we de aarde delen. Onze biodiversiteit is met 85% afgenomen. Weidevogels die nemen af. En meer dan 24.000 van de 28.000 met uitsterven bedreigde diersoorten die wordt bedreigd vanwege de landbouw. Dus heel veel vee dat wij houden en de dierlijke productie en consumptie leidt tot een afname van biodiversiteit, terwijl het eigenlijk maar 17% van al onze calorieën produceert. We hebben onze leefomgeving dan ook erg monotoon ingericht. We gebruiken veel pesticiden, veel kunstmest, een overschot aan mest. En dat zien we terug in de leefomgeving. Ook veel eentonigheid. Je zag het net al, 9% aardappelen, veel suikerbieten. Dus we hebben ook veel eenzijdige gewassen en heel veel Engels rijgas. En dat zien we ook terug in de water, bodem en luchtkwaliteit. Bij het waterkwaliteit zie je Nederland hier helemaal onderaan de lijst bungelen van Europese waterkwaliteit. En dat komt de boeren ook niet eens ten goede. Want in de laatste 25 jaar is de boerenstand gehalveerd. Dan het klimaat. Ongeveer 30% van de wereldwijde uitstoot kun je toerekenen aan landbouw. In Nederland is de directe uitstoot van de landbouw ongeveer 17%. Dat is goed voor ongeveer 28 megaton. 8 megaton daarvan komt van de kassen. En 3 megaton komt daarvan van veenoxidatie. Maar de cijfers van de uitstoot van kunstmest zijn hier nog niet in meegerekend, want die vallen onder de industrie. Maar ook de cijfers van die 2,9 miljoen spookhectares in het buitenland en de uitstoot wat er vrijkomt wanneer dat overgaat van bos naar monocultuur is ook nog niet meegerekend. Dus eigenlijk is de uitstoot van de landbouw veel groter. De uitstoot van de landbouw neemt ook in de laatste 10 jaar niet af. Dat komt door te weinig klimaatbeleid, maar ook door de focus op technologische oplossingen in plaats van ecologische oplossingen. Bijvoorbeeld, ongeveer 12% van de koeien zijn in de afgelopen jaren in de stal verdwenen. Dat betekent dat er nu met grote fossiele machines gras en voeding van het land wordt afgehaald om die in de stal naar de koe toe te brengen. Om vervolgens het mest van de stal weer terug naar het land te brengen, terwijl die koe die beweging ook goed zelf had kunnen maken. Daarnaast wordt er veel ingezet op luchtwassers en mestverwerkers die eigenlijk iets aan de stikstofcrisis hadden moeten doen, waarvan het resultaat sterk tegenvalt, maar die ook nog eens veel energie vragen.
En tot slot Patrick Dekkers, voorzitter van Caring Doctors en zelf orthopedisch chirurg.
Heel mooi, heel. Ja, ik ben ook altijd verbaasd inderdaad, thematisch het natuurlijk al jaren hier over migratie gaat. Nou, deels terecht, maar als je dan echt die zorgen maakt om migratie, dan moet je iets aan het klimaat doen. Want we krijgen honderden miljoenen klimaatvluchtelingen en die hebben we natuurlijk al. En het andere is dat wij wellicht zelf klimaatvluchteling worden als we hier niet iets gaan oplossen in onze waterdelta. We zijn helaas extreem uitgelopen. Excuses daarvoor. We hebben dit 2 weken terug in één keer in gang gezet om dit te gaan presenteren, omdat wij dit volledig misten. Zie dit nou vooral als relatie inderdaad naar onze gezondheid en de gezondheid van de planeet. Klimaat klinkt altijd heel abstract. Hè, want ja, wat is dat? Dat is een verre van mijn bedshow verhaal. Maar dat is onze gezondheid. Je kunt geen gezonde burger hebben op een ongezonde planeet. Dus nog heel even kort dat toelichten. Marge heeft het net al heel mooi benoemd. En jullie begrijpen nu in ieder geval die samenhang waarom al die dingen met elkaar inderdaad noodzakelijk zijn om te veranderen. En als je nogmaals twee hele essentiële dingen gaat veranderen. Dat is, hè, de twee belangrijkste pijlers is een versnelde energietransitie en een voedselsysteem wat binnen planetaire grens is. Dan leven we gezonder en dan is er ook veel meer voedselzekerheid naar de toekomst. Maar we hebben dat natuurlijk uit handen gegeven aan een industrie die er niks mee deed. En wij in de zorg ook vaak geen aandacht hadden voor gezonde voeding. Als je dan dat weer teruggeleid gezondheid van de aarde. Marga liet het net al even zien. Hè? De grootte van India is de huidige directe productie van groente, fruit, noten en zaden voor nu 8 miljard mensen. En we zetten zo'n beetje de helft van de rest van de landbouwgrond in voor de productie van vee. En dus het merendeel, 80% van de landbouwgrond, bijna 80% is voor veevoer en veeteelt. Nou, daar hoef je geen wetenschap voor te lezen. Dit is niet volhoudbaar. Zeker niet in een wereld waar oogsten steeds meer verslukken door vernatting of verdroging. En dat heeft direct dus ook een impact weer op ons als mens. Dus herleid het elke keer weer terug naar wat het doet met jouw gezondheid en die van je kinderen en toekomstige generaties. Want de overproductie van vlees en zuivel draagt bij aan al deze problemen. Die zijn net denk ik allemaal wel al een keer gepasseerd. En de manier hoe we nu produceren creëert dus uiteindelijk voedselschaarste. En draagt dus niet bij aan voedselzekerheid. Dat het moet maar veel vaker bekrachtigd worden dat dit niet lukt. Het leuke is precies wat Marga zegt. We hebben de oplossing. We hebben de boeren. We hebben de programma's. Dat dit ook voor de boeren in Nederland toekomstperspectief is. Met waarschijnlijk naar de toekomst een veel beter verdienmodel en een volhoudbaar voedselsysteem. Nou, wat doet dat nou met de gezondheid van ons? Voedsel is nog steeds de belangrijkste reden dat wij wereldwijd ziek worden. Uiteraard staat daar ook roken en dat soort zaken bij. Maar ongezond voedsel beheerst zeg maar ons gezondheidszorgsysteem. Het is eigenlijk een ziektezorgsysteem. We laten mensen eerst ziek worden en dan gaan wij in de zorg daarmee puinruimen met pillen en operaties. En dat is niet volhoudbaar. We maken budgetair er al miljarden aan uit. En je lost dat niet op door zeg maar het basispakket te gaan bevriezen. Je lost het op om naar een ander zorgsysteem te gaan in een gezondere leefomgeving. Met schoon water, schonere lucht, meer groente en fruit die juist beschermend werken tegen allerlei welvaartsziektes. Want dit is waar wij tegenaan knokken in de zorg. Ik werk zelf als orthopedisch chirurg, maar we zijn een organisatie die eigenlijk alle zorgprofessionals binnen boord hebben, caring doctors. En we proberen vooral te laten zien dat dit systeem niet lukt als we steeds vroeger ongezond worden. De gemiddelde Nederlander is nu al in zijn 40ste levensjaren, krijgt allerlei welvaartsziektes al. We worden nog steeds heel oud, maar we worden dus steeds ongezonder oud. En dat wil je niet. De levenskwaliteit is vooral genieten van een mooi leven in een mooie leefomgeving. Dus heel veel van de zorg die wij nu leveren was niet nodig als we aan de voorkant zouden inzetten op leefstijl en preventie en een gezonde leefomgeving. En ja, als laatste, ik heb het nu 3 keer benoemd. Ik hoop dat die urgentie gevoeld gaat worden bij de politiek. Dat het ook een aandachtgebied wordt en dat nu bij de komende week nog. Bij de aanzet richting de verkiezingen. En laat dit hopelijk ook een aanzet zijn dat we dit structureel gaan proberen te realiseren. Om mensen en burgers en iedereen gewoon op de hoogte te houden van al het potentieel wat er nog is. Met allerlei mensen die daar graag aan bij willen dragen. Dankjewel voor jullie aandacht. En nogmaals excuses voor de enorme uitloop. Dat was hem. Stem voor de aarde.
Zo is dat. Support your local planet. En kies met hart en hoofd. Dit was Met Woede en Liefde, een podcast van Bart van Manen en Studio Klankplank. Met dank aan alle mensen, sprekers en muzikanten aanwezig op het Jonas Daniel Meijerplein. Maar ook aan de ongevraagde gasten Jan Rotmans, Gerrit Hiemstra, Marga Witteman en Patrick Dekkers. Huldeblijken en suggesties kun je sturen naar mail@klankplank.nl. Alle relevante links zet ik weer in de show notes, waar je ook legale manieren vindt om deze podcast te steunen. En iedereen die dat onlangs heeft gedaan, hartelijk dank, want zo komen we weer een beetje uit de kosten. Tot de volgende keer.